De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharouai. Deze week terug van eigenlijk nooit echt weg geweest, de discussie over artikel 23, dat de vrijheid van onderwijs regelt. Het debat daarover komt en gaat door de jaren heen. De meest recente opleving ervan is ingezet door minister Arie Slob voor basis- en voortgezet onderwijs. In deze aflevering van Haagse Zaken hoor je wat de minister nou eigenlijk precies heeft gezegd, waarom anderen binnen en buiten Den Haag daar weer boos om werden. En we gaan je uitleggen wat er nou precies in het grondwetartikel staat en waarom het er überhaupt is. En dat doe ik met op afstand Mirjam Remy.
Hallo.
Een debutant in Haagse Zaken. Mirjam, ja. Jij bent redacteur onderwijs. Ongeveer een jaartje geleden interviewden we samen Arie Slob, ook over artikel 23. En een van zijn quotes toen luidde: als je mij vraagt waar we onze energie in moeten steken, het lerarentekort of artikel 23, dan weet ik het antwoord wel. Weet je nog wat dat antwoord was van hem?
Ja, het antwoord was niet de vrijheid van onderwijs. Maar als je me vraagt waar het nu over gaat, vooral met Slob, dan is het niet het lerarentekort.
Ja, en ik heb het erover. Het gaat vaak over artikel 23. Is voor jou nou echt een van de onderwerpen waar je veel over schrijft?
Nou, het valt mee, maar het is wel de afgelopen jaren, ja, komt het wel geregeld terug in allerlei vormen. Nou ja, bijvoorbeeld gedoe met islamitische scholen. Nou ja, nu deze week dit. Dus het is iets wat af en toe terugkomt.
En hier tegenover mij in de studio in Den Haag zit Volkert Jensma. Jij komt hier geregeld langs en dan weten luisteraars dat als jij er eenmaal zit, dat we een lesje staatsrecht gaan krijgen. Is dit nou iets waar wat bij jou top of mind is? Of moet je echt even de boeken nog induiken?
Nee, ik moest wel even de boeken opslaan. Vrijheid van onderwijs is wel heel interessant. Dit is toch een van de centrale leerstukken in onze democratie. We hebben er veel aan te danken. Het is er decennia over gegaan. En het heeft ook een rol gespeeld bij het algemene kiesrecht. Bij vrijheid van onderwijs hoort het woord pacificatie.
Gaan we het straks wat uitgebreider over hebben. Maar eerst eventjes de man die hier allemaal aanleiding toe gaf. Slob dus. Mirjam, Slob kwam deze week in de problemen. Om precies te zijn maandag. Want toen was er een debat met de commissie van onderwijs. En dat ging over burgerschap.
Ja, het debat ging inderdaad over een nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs. Dat was althans de bedoeling, maar uiteindelijk ging bijna het hele debat over zogenoemde identiteitsverklaringen. Dat zijn verklaringen die sommige scholen hebben, die ouders moeten ondertekenen. En daarin zeggen ze dat ze de visie van de school onderschrijven. En dat zijn dan vooral reformatorische scholen of gereformeerde scholen, Joodse scholen. En daarin staat onder meer dat de school homoseksualiteit afwijst. En net waren er een paar jongeren in het nieuws gekomen, homoseksuele jongeren, die verteld hadden wat die verklaring en die sfeer op school voor impact had gehad op hun leven. En een aantal partijen, waaronder de SP en D66, die bleven er maar op doorgaan naar minister Slob, waardoor hij in de positie kwam dat hij moest uitleggen waarom dat zo kan in Nederland.
En als het dan gaat om het onderwerp waar u over spreekt en ook de veiligheid die er in een school moet zijn, laat daar geen misverstand over staan. Er kan best een spanning zijn, en dat zal op de ene school meer zijn dan bij de ander, met betrekking tussen deze twee zaken. Maar scholen zijn wettelijk verplicht zorg te dragen, dat hoeven we niet eens in deze wet te regelen. Dat is al wettelijk geregeld om zorg te dragen voor sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen. Dat is één. Een tweede is dat, en dat vloeit ook al voort uit onze wet en regelgeving, onder andere ook de Algemene Wet Gelijke Behandeling, dat een individuele leerling nooit gediscrimineerd mag worden. Om geen enkele reden, maar ook niet vanwege de geaardheid die het heeft. En scholen mogen ook nooit vanwege de geaardheid van de leerling deze leerling weigeren. Wel staat het dus scholen vrij om een visie te hebben op bepaalde opvattingen. Ook over, over seksualiteit of over hoe je relaties tussen mensen ziet. Maar als het gaat om sociale veiligheid en hoe je in een school ook met elkaar omgaat, is het belangrijk dat die veiligheid ook onverkort geborgd is en dat de schoolcultuur ook in overeenstemming is, zeg maar, met de basiswaardes zoals we die kennen, waar aan de ene kant de vrijheid bij hoort, maar waar ook de andere kant bij hoort, dat leerlingen ook veilig moeten zijn en ruimte moeten hebben om uit te komen voor wie ze zijn. En ze om die reden, grondwettelijk heeft ze de vrijheid om dat te doen. Ik moet hier vanuit de grondwet spreken, meneer Van Meenen. Ik zeg dat via de voorzitter. Wat zijn onze regels? De grondwet geeft aan dat er ruimte is, ook als het om de vrijheid van onderwijs gaat, als je dat wil, om eventueel identiteitsverklaringen op te stellen. Scholen mogen ook eisen stellen aan toelating, niet anders dan ook binnen onze huidige wet en regelgeving acceptabel is. En u weet dat bijna alle scholen hebben een open toelatingsbeleid. Er is een klein aantal scholen in Nederland, onder andere reformatorische scholen, maar ook Joodse scholen, die een stringente toelatingsbeleid hebben. Dat is tot de hoogste rechter is dat beproefd. Als ze consistent zijn, mogen ze dat doen. Dus daar is ook al heel wat jurisprudentie over. Dat is één, als het gaat om wat je vraagt bij toelating. Tweede is dat op het moment dat leerlingen worden toegelaten, dat de school dus zorg moet dragen voor een veilig schoolklimaat, voor alle leerlingen.
Oké, een iets langer fragment dan je van ons gewend bent. Nou ja, hoewel relatief. Het hele debat duurde zo'n 6 uur en we hebben er dus een paar fragmenten uitgehaald en achter elkaar geplaatst voor de volledigheid. Eigenlijk, Mirjam, horen we hier slop de wet de hele tijd uitleggen.
Ja, ik was daarom ook enigszins verbaasd over alle ophef. Hij had zich er misschien natuurlijk wel duidelijker van kunnen distancieren. Maar nou ja, hij zegt hoe het al jaren in Nederland werkt. Die verklaringen zijn zeker niet nieuw.
En dat het dus zo in de wet werkt. Dat benadrukt hij de hele tijd, dat het geen persoonlijke opvatting is, maar dat het zo in de wet werkt. Maar toch was dat niet helemaal genoeg, want de volgende dag, dinsdag 10 november, werd hij flink aangepakt door zowel politici als media. En toen kwam hij met een verklaring.
Nou, laat helder zijn, en dat voelt ook voort uit artikel 23, dat er een vrijheid voor scholen is om opvattingen te hebben. Dat is een grondwettelijk recht. Maar als in identiteitsverklaringen van ouders wordt gevraagd om homoseksualiteit af te wijzen, dus de seksuele identiteit die leerlingen hebben af te wijzen, dan is dat natuurlijk een brug te ver. We gaan kijken of dat zo is als het gaat om de verklaringen. Want er wordt veel over verklaringen gesproken. Maar het is ook goed om gewoon te lezen wat er in de verklaringen staat. En dan kijken we ook hoe zich dat verhoudt tot onze wetgeving. En indien nodig zullen we de wetgeving daar ook op aanpassen.
Ja, hier was wel wat aan vooraf gegaan. Hè? Namelijk onder andere een woedende kabinetsleden gaat het verhaal.
Ja, hij is flink. Nou, Arie was zelfs trending op Twitter. Dat gebeurt hem ook niet elke dag.
Ja, ja. Nou ja, dat gebeurde op Twitter, maar in het kabinet was er ook wel wat boosheid over. Er kwamen verhalen naar buiten over vooral D66 die hem flink aan had gepakt en die had geëist dat er een verklaring, dus wat we net hoorden zeggen, dat die daarmee naar buiten zou komen. Rond de ChristenUnie zeggen ze weer dat daar geen sprake van was. Dus in ieder geval heel veel boosheid over geweest, ook in de coalitie. En ook daar in de coalitie zelf stonden D66 en de ChristenUnie echt tegenover elkaar. Het interessante is wel, iedereen viel over slop, maar in dat debat van maandag verwees hij eigenlijk, of baseerde hij zich eigenlijk op iets wat Ingrid van Engelshoven, D66 minister van Onderwijs, een week eerder had gezegd.
Mijn collega Ingrid van Engelshoven heeft vorige week bij het wetgevingsoverleg over emancipatie, waar een aantal van u ook bij was, dat weet ik in ieder geval, daar ook woorden aan gegeven. Die heeft aan de ene kant gezegd, er is ruimte voor scholen om vanuit hun denominatie, zo verwoorden ze het, iets te vinden. Dat is een grondwettelijk recht. Als je bij wijze van spreken, dat heeft zij niet gezegd, maar ik zeg het er even bij, als je dat recht niet zou willen, dan moet je iets aan het recht doen, want het is in de grondwet vastgelegd.
En voor de volledigheid, wij dachten toch even kijken wat Ingrid van Engelshoven daar dan over had gezegd die week eerder. Laten we even luisteren.
Dus als wij bepaalde rechten hier in de wet hebben geregeld, dan zijn die voor elke burger, ongeacht de geloofsdenominatie waar die uit voorkomt, gelijk. Dus ja, er kan op een school gezegd van, ons geloof zegt X over het homohuwelijk, maar de Nederlandse wet zegt dat iedereen in het land mag trouwen met een partner van het gelijke geslacht. Ik vind dat de burgerschapsopdracht die scholen hebben.
We gaan dit straks nog eventjes uitleggen hoe het nou zit met de wetten. Maar toch nog eventjes over het politieke hiervan. Want zeg maar in de discussie in de coalitie en dat je dan hoort dat D66 en de ChristenUnie tegenover elkaar staan, dat smaakt toch een beetje ernaar alsof daar een minister zat die uit eigen overweging iets had te zeggen of uit eigen opinies iets zat mede te delen. Terwijl als we net hoorden wat hij zei, was hij dus eigenlijk gewoon aan het uitleggen hoe de wet zat. En wat ik op zich nog wel interessant vind om te vermelden is dat Peter Quint, SP-Kamerlid, die had in eerste instantie een motie ingediend. En daarin werd gevraagd om die identiteitsverklaringen die jij net uitlegde, Mirjam, waarin dus homoseksualiteit wordt afgewezen, om dat te verbieden. En Slob die vroeg aan Quint of hij die motie wilde aanhouden, dus eigenlijk even mee wilde wachten totdat de Kamer zou gaan debatteren over het toelatingsbeleid van scholen, want dat debat staat sowieso gepland. En sommigen lazen daar dus in dat daar een minister zat die uit persoonlijke opvattingen iets aan het doen was. Ik vind het nog wel even goed om te vermelden dat Quint vervolgens zelf heeft getwitterd: dit gaat niet over één minister en zijn eventuele particuliere opvattingen. Dit gaat over hoe het onderwijs georganiseerd is. Alle bewindspersonen die nu ineens aan de bel trokken en anoniem met de krant praten, hebben ook niet echt op zitten letten. Gebeurt hier heel veel tegelijkertijd. En wij gaan dat gewoon een beetje, we gaan de ui afpellen, Volkert, zoals Rutte dat zou zeggen.
Ja, ik verheug me erop.
Laten we even in het wetartikel zelf duiken. Want dit is, zegt Slob, hoe de grondwet is geregeld. Klopt dat?
Ja, ik sluit me helemaal bij Mirjam aan. Ik had dezelfde verwondering. Want ik dacht te horen dat Slob de wet inderdaad zo uitlegde zoals die algemeen begrepen wordt. En de opwinding die daaruit voortkwam, die zat hem toch vooral in politieke gevoeligheden. En verder is het natuurlijk zo dat er in de grondwet van allerlei grondrechten staan die elkaar deels overlappen, maar die deels ook met elkaar in botsing kunnen komen. En dan zit je in het domein van de botsende grondrechten. Wat gaat er dan voor? Gaat dan het recht om niet gediscrimineerd te worden, gaat dat dan voor de vrijheid van godsdienst of voor de vrijheid van onderwijs? En dan kom je dus in het domein waarin meestal de rechter een richting moet geven.
Zullen we eerst even beginnen met artikel 23 zelf?
Ja.
Want
ik
zou
heb
je
hem
eigenlijk gewoon. Ja, je hebt hem voor je liggen. Wat, ja. wat staat erin?
Nou, eigenlijk is het een hele mooie tekst. En het is bovendien echt ook waarneembaar een tekst uit 1917. Het eerste lid luidt: het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering.
Nou, daar is nooit meer iets in veranderd.
Nee, en we hebben het nu steeds over de vrijheid van onderwijs, maar dat staat hier dus niet. Hier staat alleen maar dat onderwijs een werk is van de regering. Dus hier staat niet het recht op vrijheid van onderwijs, er staat hier het recht op onderwijs. En dat hebben we al sinds 1848. Dus Thorbecke heeft ervoor gezorgd dat de staat voor onderwijs zorgt. En in die eerste jaren van 1848 tot 1917 was dat publiek gefinancierd openbaar onderwijs. En daarnaast had je nog de school met de Bijbel. En dat deden de confessionelen zelf. En daar zat dus de pijn. Ik weet niet of je dat nu allemaal al wil horen, maar het komt er dus op neer dat de betekenis van artikel 23 hem zit in de erkenning van het bijzondere onderwijs als gewoon onderwijs, wat de belastingbetaler ook gaat betalen. In lid 3 staat: het openbaar onderwijs wordt, en dan komt het, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging bij de wet geregeld. En hier staat dus feitelijk dat godsdienst of levensovertuiging dezelfde waarde heeft als het openbare onderwijs.
Ik vind het interessant dat ze toen al het hadden over godsdienst of levensovertuiging.
Ja, ja. En in lid 6 staat dat bijzonder onderwijs ook uit de openbare kas wordt bekostigd. Dat is dus de echte afrekenbepaling waardoor we dus nu deze twee soorten van onderwijs hebben.
Ja. En uit 1917 memoreerde je net al eventjes. Ja. En het resultaat van niks minders. Eigenlijk de Hollandser kan het niet. Maar niks minders dan een compromis.
Ja, dit is. En daarom hoort eigenlijk iedere journalist of iedere burger iets van de geschiedenis van dit artikel te kennen. De vrijheid van onderwijs, artikel 23, is een historisch politiek compromis tussen aan de ene kant de confessionelen en aan de andere kant de sociaaldemocraten en de liberalen. De confessionelen kregen dus hun bijzonder onderwijs erkend en betaald. En de confessionelen en liberalen kregen in ruil daarvoor het algemeen kiesrecht. Voor mannen, voeg ik eraan toe. Wat ook al een stap was. En 2 jaar later kwam ook het algemeen kiesrecht voor vrouwen. Dus dit heeft niet alleen, het heet het pacificatieartikel, omdat daarmee de verhoudingen werden gekalmeerd. Aan een strijd kwam een einde. En algemeen kiesrecht heeft natuurlijk de democratie een enorme impuls gegeven en veel meer gezag en legitimiteit.
Ja.
Dus je kan eigenlijk wel zeggen dat de strijd om het onderwijs de Nederlandse democratie heeft gevormd. En op poten heeft gezet op een bepaalde manier.
En nu ik dit hoor, moet ik eraan denken. Het is wel interessant om te vertellen. Een poosje terug had ik een heel leuk interview met Pieter Slaman, een historicus die zich ook een hele poos in artikel 23 heeft verdiept. En die vertelde over hoe dit artikel tot stand kwam. En dat het eigenlijk de liberalen waren die heel graag een minder gekleurde vorm van onderwijs wensten. Ik heb er een opname van, maar die heb ik op mijn telefoon opgenomen. Dus vandaar klinkt hij misschien een beetje krakkemikkig.
Dat was inderdaad het grote argument van liberalen om te zeggen, die onderwijsvrijheid die moet er helemaal niet zijn, die moet er helemaal niet komen. Alleen openbare scholen mogen staatssubsidie hebben en openbare scholen zijn neutraal. En dan moet iedereen naartoe kunnen. Dat was altijd daar ging de schoolstrijd eigenlijk over. Het was niet zozeer die groepen onderling, maar het was vooral dat de liberalen van die groepen zeiden, wij gaan voor het algemeen belang, en algemeen is het beter om iedereen bij elkaar te zetten op een neutrale manier. Maar ja, daar konden dus die andere groepen niet mee leven.
Uiteindelijk is het gelukt, pacificatie.
Ja, even nog één stapje terug. De confessionelen hadden wel degelijk een goed argument hoor, want die betaalden dus belasting, waaruit dat openbare onderwijs werd betaald. Maar die moesten daarnaast nog zelf de school met de Bijbel financieren. Dus die moesten 2 keer betalen.
Voor onderwijs.
Voor onderwijs.
Waarvan ze er maar 1 genoten.
1 keer voor die lui die het zo nodig neutraal moesten hebben. En 1 keer voor zichzelf, omdat de Bijbel een rol moest spelen.
Oké. Beetje fast forward. Artikel 23 werd opgenomen in de grondwet.
Sorry,
dat is heerlijk van de geschiedenis. Je kan er stappen in maken, want het is toch al geweest. Nou, is dit artikel 23 waar we het over hebben gehad? We hebben ook artikel 1.
Ja.
En daar had Van Engelshoofd net al over, hè, toen het had over verschillende wetten. Artikel 1 die schrijft voor dat je niet mag discrimineren.
Ja.
Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
Ja, daar kan dus een enorme spanning tussen komen. En dat zie je dus in dit geval gebeuren. Want hier is dus een school, een klein percentage van de scholen is dus bezig om opvattingen over een minderheid, namelijk homoseksuele leerlingen, leidend te maken bij de toegang tot die school. En dat zorgt voor een klimaat waar die leerlingen dus onder te lijden zullen hebben. Het betekent dat zij hun recht op hun seksuele identiteit op die school, publiek gefinancierd en wel, dus niet gegarandeerd hebben. Gegarandeerd krijgen, moet ik zeggen. En dat is waar de Kamer op aansloeg. En dat is overigens niet nieuw, want deze spanning rondom het confessionele onderwijs kennen we ook al van homoseksuele leraren die op christelijke scholen werkten en toen dat ontdekt werd, soms ontslagen werden. We kennen het al van orthodox-christelijke ambtenaren van de burgerlijke stand die homostellen niet wensten te huwen toen dat mogelijk werd. De weigerambtenaren. Dus daar zie je voortdurend het discriminatieverbod botsen met de vrijheid van godsdienst.
Maar het is een enorme lekenvraag, maar artikel 1 en artikel 23, ik bedoel, zit er een soort van rangorde in.
Ja, dat zou zo fijn zijn als dat zo was. Dan kun je gewoon zeggen waar staat het en u moet achteraan sluiten. Maar zo is het helaas niet.
Ja, en zo wordt het soms wel gepresenteerd.
Ja, en dat komt een beetje door, ik zou maar zeggen, de Amerikaanse grondwet, waar dat wel zo is. Zeg ik uit mijn hoofd hoor. Dan hoop ik maar dat ik niet op mijn vingers getikt word. Maar in Nederland staan ze echt niet op prioriteit.
Dus op het moment dat er sprake is van die botsende grondwet, zoals dat dan heet, dan is het aan de rechter om zich daarover uit te spreken.
Ja, mensen die komen daardoor in conflict en die gaan dan naar de rechter en zeggen van ja, vertel het maar. Ik heb een recht om gelijk te worden behandeld, maar onder sommige omstandigheden is dat kennelijk niet het geval en is dit er zo een.
Mirjam, zijn er voorbeelden van dat soort zaken?
Ja, er zijn een paar keer zijn die identiteitsverklaringen zijn voor de rechter geweest. In 1988 en nog een keer in 2007. En die rechter oordeelde, nou, in 2007 moest uiteindelijk de leerling waar het om ging wel worden aangenomen. Maar in die uitspraak staat ook dat het dus wel mag. Dus dat een school wel op basis van zijn levensbeschouwelijke visie van mensen mag verlangen dat ze die onderschrijven, mits een school dat consequent doet. Dus je mag niet alleen Pietje een verklaring laten ondertekenen, maar Jantje niet. En in die uitspraak staat ook staat best wel veel van hoe die verklaring er dan uitziet. Er staat bijvoorbeeld dat kleding, haardracht en overige persoonlijke uitingen en gedragingen zijn zodanig dat het Bijbelse onderscheid tussen man en vrouw wordt bewaard en tot uitdrukking gebracht. Moderne lectuur, muziekuitingen en massamedia worden kritisch beoordeeld en zo nodig afgewezen. Het gebruik van televisie en open internet in de gezinnen wordt veroordeeld vanwege het godonterend en mensverwoestend karakter van veel programma's en sites. En Bijbelse gezagsverhoudingen zijn de basis voor de menselijke samenleving. Dit gezin had dan geloof ik wel internet of televisie. Dus die.
Dit gaat over 2007, hè?
Dit was in 2007, ja. Dus dit is wel een poosje terug. Maar dat die verklaringen nu ongeveer wel dezelfde toon zullen hebben.
Zou best eens kunnen.
Maar ik vind het best wel ingewikkeld. Dus die rechter zegt, jullie moeten deze jongen, of het was een meisje, weet ik eigenlijk niet, toch aannemen op deze school. Maar jullie hebben wel het recht om dit te vragen.
Ja, heb ik me niet zo diep in deze rechtszaak verdiept dat ik dan weet waarom in dit geval dit kind moet worden aangenomen. Misschien weet Volkert dat.
Ik heb de uitspraak niet gelezen, maar ik vermoed dat de rechter ook artikel 23 heeft laten meewegen, waarin duidelijk wordt gesproken over de eerbiediging van ieders levensovertuiging. Deze hele constructie is gebaseerd, ook politiek zou ik bijna zeggen, op de bescherming van minderheden. Je moet een orthodoxe of een radicale opvatting kunnen hebben die in eigen kring. En als je eigen kring die vrijwillig accepteert, dan moet je daar. En er worden verder geen wetten overtreden of dingen gedaan die de rechtsorde schenden. Dan moet je die opvattingen ook mogen uitdragen. Dan mag je het over eens zijn met elkaar. En dan mag je over preken, dan mag je over schrijven en dan mag je in onderwijzen.
Maar dan mag je iemand niet weigeren. Want daar zit dus de grens in deze zaak.
Ja, inderdaad. Ja, ja. Ja.
Weet je toevallig meer om hoe dat in 88 is afgelopen?
Nou, je mag iemand wel weigeren dus. In deze zaak in eerste aanleg niet. En in hoger beroep geloof ik wel. Maar in principe mag je dus door die identiteitsverklaringen, mensen die dat niet willen ondertekenen, mag je ze weigeren. En dat zorgt ook voor misschien nu een wat gekke situatie, omdat de scholen die zo'n verklaring hanteren, die mogen wel leerlingen weigeren, terwijl het merendeel van de scholen dat niet mag.
Ah, omdat ze die verklaringen dus niet hebben.
Ja.
Ja. En valt er in het algemeen iets te zeggen over de zaken die zijn aangespannen hierover? Dus valt daar iets over te zeggen?
Nee, maar volgens mij kun je wel zeggen, zoals Slob ook zei in dat debat, ja, dat de rechter dus wel al een paar keer heeft bepaald dat die verklaringen onder artikel 23 vallen. Dus dat het inderdaad, zoals Volkert zei, bij de vrijheid van onderwijs hoort dat je dit mag doen als minderheidsgroepering.
Maar even, als we weer even uitzoomen en teruggaan naar nu. Als Slob dan zegt, dit is hoe het werkt in de wet. Op dit moment werkt de wet op deze manier.
Ja.
Het is niet zo dat het recht om niet gediscrimineerd te worden zwaarder weegt dan de godsdienstvrijheid. Waarom is dit dan nu zo'n probleem?
Ja, volgens mij is het kortste antwoord omdat er verkiezingen komen. En omdat dit over identiteit gaat. En omdat iedereen aanvoelt dat dit een hele geforceerde toestand is. En dat de dingen waar je het over hebt, het recht op je seksuele identiteit op dit moment heel erg zwaar weegt. Dat kon je zien aan Sigrid Kaag, hoe ze erover sprak. Haar ogen vlamden. En dan kan het wel best wel zo zijn dat de praktijk al jaren zo is in Nederland. En dat we in dit evenwicht zijn terechtgekomen, waarin orthodoxe minderheden bepaalde vrijheden hebben verworven die eigenlijk niet worden aangetast meer. Die niet worden besproken. Maar nu was toch opeens de vlam in de pan.
Ja, ik denk dat het ook komt omdat dit natuurlijk echt een beetje de zwakke plek is van Slob. Het is een ChristenUnie-minister die best wel wordt bekritiseerd, ook uit zijn eigen achterban, omdat die vindt dat hij te veel de vrijheid van onderwijs inperkt. Nou ja, inderdaad, de verkiezingen komen eraan, dus partijen ruiken dan misschien ook wel een beetje bloed in die zin. Het is natuurlijk iets heel makkelijks en lekkers om dan heel hard op door te gaan. En inderdaad, de tijdgeest verandert ook, denk ik, dat we vinden. Het idee van dat je de groep moet beschermen past misschien niet meer zo goed bij hoe we nu hierover denken. Omdat we steeds meer uitgaan van individuele vrijheden en dat steeds belangrijker vinden dan die van de groep.
Ja, en doordat uitgerekend Slob als het ware de deken eraf trok en goed liet zien hoe geforceerd het allemaal is, dacht iedereen van ja, daar kunnen we eigenlijk niet mee doorgaan.
Ja. Kan dus heel boos worden op Slob, wat veel mensen deden. Hè? Hij heeft ook een behoorlijke e-mailcampagne is er opgestart. Ja. Terecht, ik bedoel, hè, mensen spreken hem aan op iets waar ze boos over zijn. Maar je kan ook zeggen, Kaag die weet donders goed hoe de wet geregeld is.
Ja, maar bij D66 en bij de PvdA en bij de VVD sluimert al jaren ook een verlangen om dat te gaan veranderen. Men wil dat onderwijs waarin al dit soort orthodoxe opvattingen toch een grote plaats hebben, die wil men inperken. En dat wordt dan weer aangevoeld, heel scherp aangevoeld door het onderwijs, die dus van hopen dat Slob dat gaat voorkomen.
Ja, het is wel zo natuurlijk dat Slob ervoor kiest om artikel 23 op een bepaalde manier uit te leggen. En dat vertelde Pieter Slaman ook tijdens het interview, dat die grondwet heeft dus eigenlijk twee aspecten. Je hebt die vrijheid van onderwijs, maar je hebt ook het deel dat de overheid zich verplicht om zich met de kwaliteit van het onderwijs te bemoeien.
Toen bijvoorbeeld de Mammoetwet werd ingevoerd in de jaren 60, dus toen al die verschillende vormen van beroepsonderwijs, scholing, van de huishoudschool tot de zeevaartschool, dat moest allemaal bij elkaar worden gebracht in grote scholenclusters. Dat was een enorme ingreep in de vrijheid van onderwijs. Het was een ingreep waarvan ze in 1917 gezegd zouden hebben, dag, dat gaan we niet doen. Maar daar was een hele grote maatschappelijke noodzaak om dat wel te gaan doen in de jaren 60. En het is gebeurd. Het was niet makkelijk, maar het is gebeurd. En je kan een heleboel van dat soort voorbeelden noemen. De jaren 80 bijvoorbeeld moest er heel zwaar bezuinigd gaan worden. Toen moesten een heleboel hele kleine schooltjes geclusterd gaan worden, met name ook in het beroepsonderwijs. Nou ja, dus dat klassiek leerstuk in de vrijheid van onderwijs is ook vrijheid van oprichting, vrijheid van inrichting. Je kan het toch niet dwingen om samen te gaan naar een andere school. Het is toch gebeurd, gewoon bij wet. Dus ik wil alleen maar zeggen, artikel 23 is zo vaag en ruim geformuleerd in de grondwet, dat in de loop van de afgelopen eeuw er continu gronden en openingen zijn geweest om er ingrepen op te doen.
En Slob, nou ja, maakt dus wel een keuze om het gedeelte wat voor hem en zijn achterban zo belangrijk is, om dat heel erg te benadrukken, bijna als iets heiligs en onaantastbaars.
Maar ik probeer het dan even te vertalen naar wat hij had kunnen zeggen. Alles wat jij noemt gaat om grootse onderwijshervormingen, toch? En niet zozeer om artikel 23.
Wat Pieter Slaman zei is dat met beroep op artikel 23, namelijk het onderwijs is aanhoudende zorg van de overheid, is artikel 23 eigenlijk al heel vaak ingeperkt. Want het ligt voor scholen vast wat het curriculum is, hoe het stelsel eruit ziet. Er is natuurlijk heel veel voorgeschreven. De inspectie heeft allerlei normen. Dus hun eigen ruimte daarin is in de afgelopen decennia al heel erg ingekrompen.
Dat vind ik heel interessant. Dat wist ik eigenlijk niet. Dat je dus op basis van artikel 23 dus ook dit soort grote hervormingen kan. Aan dat ene deel van artikel 23 zulke grote hervormingen kan.
Ja, ze hebben dan wel geld gekregen, maar ze hebben er ook de inspectie bij gekregen en het complete onderwijsbeleid. Dus Of je 100 jaar later er nog zo blij mee moet zijn, dat is dan vers 2.
Nou, niet iedereen is er blij mee. Goed bruggetje, Volkert. Want er zijn dus politici. Ik zag bijvoorbeeld Lodewijk Asscher, die twitterde deze week dat hij een wetsvoorstel aan het voorbereiden is om artikel 23 te moderniseren.
Ja.
Dat klinkt altijd heel interessant, hè? Maar als je het wil aanpassen, we hebben het hier wel over de grondwet. Misschien wel even goed om uit te leggen hoe dat dan werkt.
Ja, politici die iets willen moderniseren, daar ben ik altijd blij mee. Want niemand is er tegen moderniseren. Hè? De aanpassen aan deze tijd, hoera.
Nou, de stroming waar we het nu over hebben.
Ja, dat is, ja, daar heb je ook weer gelijk in. Maar goed, de grondwet moderniseren, dat is bijna een inwendige tegenspraak. Want dat is me een klus. En dat is een leidensweg, politiek en staatsrechtelijk. Als er ook iets moeilijk is gemaakt en met opzet door de wetgever, dan is het wel het moderniseren of het veranderen van de grondwet. En dan moet je maar liefst 2 keer de hele cyclus doen. Dus Tweede Kamer, Eerste Kamer. Eerste keer met gewone meerderheid, maar tweede keer met 2/3 meerderheid. Nou, bij een zo versplinterd politiek landschap is dat nogal een probleem.
En tussen de eerste en tweede keer moet de Kamer wel ontbonden zijn. Hè? Er moet een verkiezing hebben plaatsgevonden. Dus je doet eigenlijk de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Daar moet je gewoon een meerderheid hebben. Dan moeten er verkiezingen hebben plaatsgevonden. En dan moet je 2/3 in de Tweede Kamer en 2/3 in de Eerste Kamer.
Dus je moet dan ook nog examen doen bij de kiezer. Met je moderne opvattingen.
In het snelste geval ben je dan 8 tot 10 jaar bezig.
Nou, dat wordt wel gezegd. En als je kijkt naar wat er allemaal ligt aan voorstellen, dan zijn er wel bij die nog ouder zijn.
Nou, vertel.
Nou, er zijn, ik heb het even uiteraard op internet opgezocht. Dan kom je uit op 13 voorstellen om de grondwet te wijzigen.
Ja.
En daarvan zijn er, momentje, 1, 2, 3. Daarvan zijn er 6 die de eerste lezing gehad hebben. En er liggen er 7 die nog moeten.
En waar hebben we het dan bijvoorbeeld over?
Nou, degene die vermoedelijk het eerste voor dit examen zal slagen, dat is de toevoeging van een bepaling over het recht op een eerlijk proces. Er staat van alles in de grondwet, maar niet dat je recht hebt op een eerlijk proces. En dat wordt gezien als een manco.
En dat lijkt me nou niet eentje die, of ben ik dan heel naïef als ik zeg, daar die heb je er zo doorheen.
Nou, dat zou...
En binnen 8 tot 10 jaar.
Ja, dat mag je hopen. Ja. He, dat mag je hopen. En ook die andere voorstellen, die, ik zou bijna zeggen, die hebben een licht open deur karakter dan wel een technisch karakter. Ik noem bijvoorbeeld de modernisering van de bepaling over het brief, telefoon en telegraafgeheim. We hebben nu toch 20, misschien wel 30 e-mail.
Goed aan worden toegevoegd.
En het is misschien wel handig dat we daar ook iets van...
Maar ook bij 8 tot 10 jaar hebben we iets heel anders. Dat
zou best kunnen. Nou, dat soort dingen. Ja, dus die hebben, hoe zal ik het zeggen, soms hebben ze wel een heel politiek karakter. Er zit er bijvoorbeeld ook eentje in. Die gaat over het veranderen van de grondwet zelf. En die beoogt om het toch wat soepeler te maken en wat sneller te maken. En dan gaat het om het schrappen van die noodzakelijke ontbinding. Dus dan zou er binnen 1 sessie van het parlement zou de cyclus gedaan kunnen worden.
Ja.
Dus dan zou de zittende Tweede Kamer 2 keer kunnen stemmen. Eerste keer met gewone meerderheid, 2e keer met 2/3 meerderheid. En dan ben je dus af van de noodzakelijke interventie van de kiezer.
Ja. Klinkt gevaarlijk ook.
Klinkt gevaarlijk meteen. Hè? Je denkt ook meteen van is dat wel een goed idee? Hè? Dus op de wijzigingen van de grondwet zit een dubbel slot.
Waarom vind je dat gevaarlijk, Mirjam?
Ja, dat klinkt alsof er dan te weinig voorbehoud is ingebouwd. Als je met 1 kabinet al met pech een hele drastische wijziging kunt doen.
Ja.
Ja, het heeft voor- en nadelen. Maar iedere politicus weet dat het bepleiten van een wijziging van de grondwet dus prachtig klinkt en heel chic en echt staatsrechtelijk belangrijk en zo. Kijk, mij is iets moois bedacht hebben. Maar praktisch stelt het over het algemeen niet zoveel voor.
Ja, overigens is het nog wel goed om te vermelden. De laatste wijziging over dit onderwerp, waar we het vandaag over hebben, artikel 23, is dus ook echt eigenlijk in 1917 gebeurd. Het is nog wel 1 keer geprobeerd, hè?
Ja, in 1983 is er dat was een soort algemene eindredactie van de grondwet. En toen is nog geprobeerd om artikel 23 te splitsen.
In die 2 dingen die je net uitlegt. Dus aan de ene kant bijzonder onderwijs en aan de andere kant dat de overheid goed onderwijs garandeert.
Ja, zoiets. Ja. En daar is toen lang en breed over gesproken en dat is verworpen.
Okay.
Dus we doen het nog met 1917.
Je kunt je ook afvragen in hoeverre het nodig is. Want het artikel blijkt wel dus ook wel weer best wel wendbaar. Ja, we verzinnen steeds weer oplossingen om het toch gaandeweg een beetje in te perken en aan te passen aan de tijd.
Ja, je kan het grondrecht laten staan en dan in de uitvoering, zoals we al decennia bezig zijn met het onderwijs, steeds nieuwe wetten voor te stellen die dus aan de praktijk een andere invulling geven. En dan zou je dus kunnen overwegen om het recht op gelijke behandeling in het onderwijs centraal te maken. En op die manier dus godsdienstige voorrechten toch een beetje kleiner te maken.
Maar dan ben je toch artikel 1 belangrijker aan het maken dan artikel 3. Dit van jou komt, Volkert.
Nee, ik ben me er zeer van bewust dat dat, hoe zal ik het zeggen, de grondwet, nu komt er een smoes, maar wel een goeie. Net als de Amerikaanse grondwet, net als het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat wordt door juristen ook wel een living document genoemd. Die mogen dus meeademen met de tijd. Je hoeft je niet vast te spijkeren op wat ze er in 1917 van vonden of in 1848. Maar je mag moderne eisen, moderne verhoudingen meewegen, meenemen in je interpretatie en ook in je uitvoering daarvan.
Ja.
En dan als we nu in een tijd leven waarin identiteit belangrijk is, de rechten van het individu. We leven nu niet in een tijd van schoolstrijd, maar in een tijd van cultuurstrijd. Dan zou je kunnen zeggen, we gaan de accenten anders leggen.
Ik zie mijn regisseur al kijken dat ik eigenlijk door moet, maar ik wil hier toch even één zijpaadje maken. Want ik vind het toch even belangrijk, want wat je nu zegt is dus eigenlijk toch ergens ook best wel gevaarlijk. Om de woorden van Mirjam van net te gebruiken. In de zin van die grondwet is er nou juist om ons te beschermen tegen vluchtigheden, tegen veranderende opinies. Weet je, juist in een tijd waarin dat allemaal zo snel gaat, is het best lekker om een grondwet te hebben die in ieder geval onze basis beschermt.
Ja, prima. Maar dan moet je het ook gewoon hebben. Hè? Dan moet je de grondwet ongewijzigd laten. Dan zeg je, bestaat een recht van onderwijs. Dat is een zorg van de regering. En daarbij wordt rekening gehouden met bijzondere overtuigingen en godsdiensten. En dat is voldoende. Maar hoe we dat dan doen, ja, dat doe je in de onderwijswet. Daar voer je dan het debat over. En daar leg je dan als wetgever, ga je zelf de accenten leggen. En daar moet de rechter zich vervolgens aan houden.
Oké, Iris, ik ga weer door. Want we hebben het uitgebreid gehad over die grondwet. Maar Mirjam, over hoeveel scholen hebben we het eigenlijk in de praktijk?
Nou, een gigantisch deel. 2/3 van de scholen in Nederland is bijzonder. En dan heb je natuurlijk de bijzondere scholen die op levensbeschouwing zijn onderverdeeld. Dus de protestantse, de katholieke, de islamitische scholen. En je hebt algemeen bijzondere scholen. Dat zijn de Montessori-scholen, Dalton-onderwijs, Iederwijs, al dat soort scholen. Maar ja, er wordt dus heel vaak geroepen van we schaffen het bijzonder onderwijs af of weg met artikel 23. Maar ja, de praktijk is gewoon dat 2/3 van de scholen in Nederland toch daar gebruik van maakt.
En is dat eigenlijk toegenomen of afgenomen? Want ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat islamitisch onderwijs de afgelopen tijd juist wat is toegenomen.
Ja, dat klopt. Maar er is eigenlijk toch niet echt een toename. Omdat die verhouding ligt dus ook al sinds de jaren 40 of zo ongeveer vast. Wat ook iets zegt over het Nederlandse onderwijsstelsel. Dat was toen al 2/3 van de scholen bijzonder. En dat is dus altijd zo gebleven. Ook omdat het in Nederland heel moeilijk is om een nieuwe school op te richten. Er zijn natuurlijk wel sinds de jaren 80 inderdaad allemaal islamitische scholen bijgekomen. Was ook toen, zorgde dat al voor ophef eigenlijk. Omdat de teneur een beetje was van, ja, zo hadden we die vrijheid van onderwijs toch ook weer niet bedoeld. Want niemand had natuurlijk in 1917 voorzien dat dit zou gaan gebeuren. Er was toen zelfs een Rotterdams gemeenteraadslid van de PvdA. En die zei over de eerste islamitische school in Nederland: moeder is niet boos, maar moeder is verdrietig. Dus ja, dat vonden we toen eigenlijk al moeilijk. En sindsdien zijn er heel veel aanvragen geweest voor islamitische scholen. En ook wel vaak toch op oneigenlijke gronden geweigerd. Of dat daar in ieder geval het vermoeden van bestaat. Dat een gemeente zei van, jullie berekening voor het aantal leerlingen dat jullie verwachten klopt niet. Of heel vaak dat soort dingen. Of de procedure klopt niet die jullie hebben gevolgd. Daarvan zeggen sommige onderwijsjuristen ook wel, dat riekt toch wel naar toch een soort ongelijke behandeling of discriminatie.
Is daar bewijs voor? Is dat tot zaken gekomen?
Het is best wel vaak tot zaken gekomen. Bijvoorbeeld het Cornelius Haga, de bekende school. Die is natuurlijk heel vaak naar de rechter gestapt. Die is er dan uiteindelijk wel gekomen. Maar die hebben heel vaak gelijk gekregen van de rechter. Dat de overheid, die worstelt daar heel erg mee. Want eigenlijk zowel de gemeente als het Rijk wilde die school niet, ook omdat die bestuurder al eerder een islamitisch college of een islamitische school had opgericht waar gedoe mee was gekomen. Maar de overheid had eigenlijk niet zoveel middelen om dat tegen te gaan. Dus bij de rechter kregen ze dan wel vaak gelijk.
Want om even uit te leggen hoe het werkt in de praktijk, stel je wil een school oprichten en dat gefinancierd krijgen. Kort, zeg maar, niet een heel stappenplan, maar wel eventjes kort wat daarvoor nodig is.
Vroeger, voorheen dan moest je aantonen dat er voldoende leerlingen zijn die zich voor jouw school willen aanmelden. Dus dan moest je een soort onderzoek laten zien van dat er genoeg animo voor was. En je moest een erkende richting hebben. Dus je moest ofwel katholiek zijn of protestants of tot een levensbeschouwing horen die dus zo'n erkende richting was. Maar dat is nu veranderd, ook omdat die erkende richting best wel ouderwets was. En het betekende bijvoorbeeld dat een boeddhistische school of zoiets, dat niet kon. Dus nu hoeft dat niet meer. En je moet dus nu overleggen bijvoorbeeld met bestaande schoolbesturen en met de gemeente. Maar er is ook wat meer controle op de kwaliteit vooraf proberen ze te doen. Dus een bestuurder moet bijvoorbeeld een VOG aantonen. En ze hebben iets meer middelen om te voorkomen dat bepaalde mensen waarvan ze dat niet willen steeds scholen gaan oprichten.
Ja, het lijkt me wel echt een best wel een spanningsveld. Vooral als je die controle vooraf gaat doen. Want wanneer ben je jouw visie als overheid aan het opleggen? En wanneer ben je als school zelf aan het bepalen van dit vinden wij gewoon?
Ja, bijvoorbeeld een van de dingen waar ze op letten is als je een zeer zwakke school hebt gehad, dan mag je niet opnieuw die daarom is gesloten, dan mag je niet opnieuw een nieuwe school oprichten. Op zich is dat natuurlijk een vrij hard meetbaar iets.
Ja, maar je zag het bijvoorbeeld vorig jaar ook met dat onderzoek naar islamitische scholen. Hè? Toen had de onderwijsinspectie gekeken op scholen op dat soort scholen, hoe zij daar burgerschap invulden. En toen kwam er kritiek van onder andere gereformeerde scholen van de inspectie die hoort niet te zeggen over hoe wij ons burgerschapsonderwijs invullen.
Ja, dat is inderdaad een heel interessant spanningsveld. Zeker ook omdat dit dan precies in de periode van minister Slob gebeurt. Dat gaat dus over burgerschapsonderwijs, waar het debat over ging van maandag. En dat was naar aanleiding van het nieuws wat wij in de krant hadden en Nieuwsuur had over lesboeken op islamitische scholen, waarin dan werd gezegd hoe je je moet kleden als moslimvrouw en hoe je je dient te kleden als man, waar toen heel veel ophef over was. Toen is de opdracht gegeven door de Kamer aan de inspectie van: kunnen jullie kijken hoe dat geregeld is op vooral islamitische en gereformeerde en reformatorische scholen. En die waren toen vervolgens heel erg boos en hebben een klacht ingediend, ook tegen de inspectie. Omdat zij vinden dat de inspectie veel te inhoudelijk kijkt naar wat burgerschapsonderwijs eigenlijk is. Zij keken dan naar hoe behandelt een school het thema gelijkheid. Maar dat vulde ze heel erg in door te kijken naar hoe man-vrouw verhoudingen worden behandeld en dingen die heel erg met gender te maken hadden. En die scholen zeiden, je kunt gelijkheid op veel meer manieren invoeren. En eigenlijk hun angst is heel erg dat de overheid voorschrijft dat iedereen het meerderheidsstandpunt moet onderwijzen. Wat dus, die richting gaat het ook steeds meer op. Dus in die zin is die angst niet helemaal ongegrond.
Nee, het is feitelijk een cultuuroorlog die hier wordt uitgevoerd over de identiteit van Nederland. De protestants, of althans de inheemse religies van Nederland, die voelen zich heel verwant met hoe het in Nederland gaat. Dus die zijn gewend om in het verlengde van de Nederlandse cultuur wat strenger te zijn. En die worden nu geconfronteerd met een andere religie die andere opvattingen heeft, die veel controversiëler zijn. Die komen onder staatsdruk. En in het voorbijgaan wordt deze Nederlandse orthodoxe cultuur mee van de tafel geveegd. Je beweegt dus dan toch inderdaad toe naar een soort kanon van Nederlandse waarden die in het onderwijs kennelijk in den brede moeten worden onderwezen onder het mom van burgerschapskunde. En dan eindig je dus bij algemeen neutraal openbaar onderwijs met als ondertitel wie wij in Nederland zijn of wensen te zijn.
Ja.
En dan zit je dus met je opvattingen uit je heilige boek of uit je ouderlingenraad zit je automatisch op zaterdagochtend in de bijles.
Ja.
En je zag die cultuurstrijd ook heel erg in het debat maandag. Dus iedere partij die gebruikte het eigenlijk om zijn eigen visie te benadrukken. Dus de PVV hamerde de hele tijd op burgerschapsonderwijs moet gebruikt worden om islamitische leerlingen beter te integreren of eigenlijk het liefst te assimileren. D66 had het dan over Europees burgerschap en mondialisering en dat soort dingen. En de linkse partijen heel erg over seksuele diversiteit en identiteit. Dus ja, in die zin ging het ook alle kanten op.
Ja, en dat is wat men nu dus bedoelt met moderniseren. Ja, daar is in 1917, hadden ze het over eerbiedigen, niet over moderniseren.
Ja, het is toch wel een beetje ergens ironisch. Hè? Want de discussies hierover zijn vaak aangezwengeld omdat er iets niet goed ging in het islamitisch onderwijs.
Ja.
Of dat er iets gebeurde dat tegen Nederlandse waarden inging, volgens een deel van de Kamer.
Ja.
En dat gebeurde dan vaak bij een islamitische onderwijsinstelling. Nu is het echt anders.
Nou ja, en wat de lont in het kruidvat was, zijn de rechten van homoseksuele jongeren. En dat is iets wat op dit moment heel belangrijk is. Dit gaat over identiteit, over jezelf mogen zijn, over beschermd worden. Daar heeft iedereen de mond vol van en daar mag dus niet aan gekomen worden. En voor mij dan ook vreemde manier van verklaringen en houding en verplicht daar afstand voor moeten nemen, die leek opeens volkomen uit de tijd, uit deze tijd.
Ja. Ja, nou was het zeg maar met die islamitische scholen zo dat ik weet dat Dijkhoff van de VVD, fractievoorzitter nog, en Segers van de ChristenUnie daar samen over in gesprek waren om te kijken wat kunnen we nou eigenlijk veranderen aan artikel 23, hoe kunnen we dat moderniseren.
Ja.
Die gesprekken heb ik me laten vertellen op een gegeven moment door corona geëindigd. Dus en goed, we zitten nu een paar maanden voor de verkiezingen, dus daar zal niks meer uitkomen. Maar het is toch interessant. Want artikel 23 aanpassen was toen heel erg met de blik op dat islamitisch onderwijs waar veel mis ging.
Ja. Eigenlijk hebben we een nieuwe pacificatie nodig van deze twee stromingen. Dus aan de ene kant de wens om een islamitische orthodoxie in het onderwijs te kunnen vestigen en die aan de christelijke kant te kunnen behouden. En dat verenigen met de wens van al die andere fracties die non-discriminatie, Europees burgerschap en al die andere modernere wensen, die moeten er dan ook in.
Ja.
Maar is het niet zo, Volker, dat toen in 1917 was er niet echt een meerderheid en nu eigenlijk wel? Want die orthodoxen zijn gewoon, dat is natuurlijk een hele kleine, steeds marginalere groep, denk ik, in Nederland. Dus wordt het dan niet ook gerechtvaardigd om op een gegeven moment toch het meerderheidsbelang te volgen?
Nou ja, nu vraag je me eigenlijk wat ik er politiek van vind. Ik hou een beetje afstand. Ik denk dat het inderdaad die kant op gaat. Ik denk dat die wens om te moderniseren inderdaad die niche waarin deze orthodoxe scholen opereren steeds kleiner zal maken en uiteindelijk zal wegdrukken. En dat gebeurt dan nu via burgerschapskunde. En dat recht op vrijheid van onderwijs zoals dat tot nu toe werd beleefd, symbolisch wordt. Maar ben ik daar ook blij mee? Nou, eerlijk gezegd, ik vind het eigenlijk best een mooi systeem wat we hebben. Hè? Dat je vanuit je eigen denominatie, vanuit je eigen overtuiging toegang hebt tot publiek gefinancierd onderwijs. Ik vind ook de publieke omroep, dat je met je eigen club, zoals we nu weer zien, een vereniging kunt beginnen, leden kunt werven en dan toegang krijgt tot de publieke omroep, vind ik ook mooi. Ook dat is een techniek om de mensen bij Nederland te betrekken en een mogelijkheid te geven zich te laten horen.
Maar wacht eens even voordat we het gaan hebben over het verdwijnen van artikel 23, al dan niet.
Ik denk dat het artikel wel blijft staan.
We hebben het over de orthodoxe stromingen die al dan niet uitsterven, om het maar even op die manier te zeggen. Maar we hebben het over 2/3 van de scholen, hè?
Nou ja, die orthodoxe, dat is echt maar een heel klein deel. Een paar procent, misschien zelfs maar 1 of 0.5. Ja.
Dat bedoel ik. Dus zelfs al zou dat vanzelf uitsterven. Zeg maar het gebruik van artikel 23 voor scholen is breder dan dat.
Ja, maar ik denk toch dat het belangrijkste is voor die kleinste groep. Dat 2/3 van de scholen in Nederland christelijk is of bijzonder is. Daaruit kan je bijna aflezen dat dat niet zoveel inhoud meer heeft. En dat het verschil met open tussen neutraal onderwijs en bijzonder onderwijs eigenlijk heel klein geworden is. En dat het in die zin dus ook een beetje lege hulzen zijn geworden. Dit zal me niet door iedereen in dank worden afgenomen, maar dat is wel een gevoel wat ik ook aan mijn eigen verblijf alweer enig tijd geleden op dit soort scholen heb overgehouden.
Mirjam, is dat ook wat jij ziet in de praktijk? Dat het inderdaad dat de religieuze grondslag niet overheersend is?
Ja, absoluut. Het is soms misschien een uurtje bijbelles of dat je leert over de verhalen. Maar het is ook helemaal niet de reden waarom ouders voor zo'n school kiezen. Dat is vaak omdat het een fijne school is, dichtbij. Ook wel soms omdat ze een goede naam hebben, omdat het vaak over... misschien het idee is dat het bijvoorbeeld veel over ethiek gaat, dat soort zaken, en dat het fijne scholen zijn. Maar zeker niet omdat ze het stempel katholiek hebben of zo. En,
ja, wat ik hier zo ingewikkeld aan vind is dat omdat de overheid het financiert en dus ook eisen kan stellen aan die scholen, heeft de overheid er ook zicht op. En soms blijkt dat die zicht dat helemaal niet zo goed is. Hè? Om het maar even te hebben over dat nieuws waar jij net naar verwees, Mirjam, van NOS en Nieuwsuur van een tijd geleden. Maar over het algemeen, op de meeste scholen, heeft de overheid wel zicht op wat er gebeurt. Dat heb je wel liever, neem ik aan, dan dat het buiten het zicht van de overheid gebeurt. Om maar even advocaat van de duivel te spelen hier.
En wie mag dit dilemma behandelen?
Ja, jullie allebei.
dan kom je in een situatie als in Frankrijk, waar al het onderwijs openbaar en neutraal is. En waar bijzondere levensovertuiging en religies geen toegang hebben. En dan zegt men dat als het gaat om greep van de overheid op het onderwijs, dat eigenlijk weinig verschil maakt. Want dat religieuze onderwijs of dat afwijkende maatschappelijke beeld wat dan aan de kinderen moet worden overgedragen, dat verplaatst zich dan naar de avondschool of naar de zaterdagschool of naar een zaaltje in de kerk of een zaaltje in de moskee. En dan zit je dus, constateert men in Frankrijk, dan ben je op achterstand.
Ja.
Want dan weet je helemaal niet wat er gebeurt.
Ja.
Dus die kijken dan weer met enige positieve belangstelling naar de manier waarop hier de inspectie en de overheid ook diep geïnvolveerd is met het bijzondere onderwijs.
Want even voor duidelijkheid, wat wij hier doen is redelijk uniek, hè?
Ja, wij zitten nog in de traditie van de verzuiling en wij subsidiëren de verdeeldheid.
Ja.
Overigens, ik las in een boek over de geschiedenis van artikel 23 dat de Franse regering in 2003 wilde weten hoe de scheiding tussen kerk en staat in andere landen geregeld was. En dat die onderzoekers op pad gingen en zich in Nederland een hoedje schrokken. Omdat ze dus zagen dat mensen teruggetrokken waren in eigen groepen en nauwelijks contacten hadden buiten hun eigen kring op scholen. En daarom zagen ze dan etnische en religieuze spanningen en een heropleving van antisemitisme en een groei van extremistische verleidingen. Wat natuurlijk wel een beetje ironisch is, omdat het in Frankrijk helemaal niet beter gaat. Eerder zelfs slechter, zou je denken, wat dit betreft. En je hoort ook soms zelfs het argument dat, dat op islamitische scholen bijvoorbeeld, niet de orthodoxe, maar dat het daar juist veilig is, bijvoorbeeld om een gesprek te voeren over homoseksualiteit. En hoe je je verhoudt tot de Nederlandse samenleving.
Nou, de laatste keer dat ze het hierover ging en dat er ook echt wat veranderde, was het dus 1917. Toen stond er nogal wat tegenover, het algemeen kiesrecht. Ja. Daar zijn we nog steeds heel dankbaar voor. Om het terug te draaien, dan dat ze daar zal ook wel weer iets gigantisch tegenover staan. Mocht dat ooit lukken.
Ja, denk het ook.
Nou ja, en we redden het natuurlijk ook al inmiddels ruim 100 jaar met het artikel 23. Dus we kunnen er ook vast nog wel minstens 100 jaar op door.
Dank jullie wel. Mirjam Remy en Volkert Jensma. En jij ook weer bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering door Iris Verhulstonk. Tot volgende week.